Ja, dat is inderdaad waar. En we mogen blij zijn dat we vrij zijn in Christus, ja. Heerlijk gewoon om dat te weten. En er is nou, ik heb het al eerder gezegd, op zaterdagavond. Ja, ik kijk het nooit dan, maar wij kijken het later wel altijd. Het gaat over de 60 jaren. Dus zo'n overzichtje. En Kees Verkoten die leidt dat dan in voor degene die hem kennen. Ja, kijk, dat was heel bedenkelijk. Maar dat is... En dan zie je, dat gaat allemaal over vrijheid, weet je wel. Wat inderdaad is allemaal wat er allemaal veranderd is in die tijd. En dat is een bevrijding geweest. Nou, het is, ik zie het alleen, dat is alleen maar een enorme afval van het geloof heeft het teweeg gebracht. En anti-autoriteiten, dat was dan allemaal de zogenaamde vrijheid. En nou ja, goed, daar worden wij nu door geregeerd. Ja, door degene die... Dat die tijd allemaal voortgekomen. Daar zijn wij ook producten van. Ik dacht ook dat ik vrij was. Maar inderdaad, Harry. De ware vrijheid is alleen in het geloof in onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Ga met mij mee naar Hebreeën 4. Ik wil het vandaag gaan hebben over de genade. En ja, dat is natuurlijk hier niet zo bijzonder, want daar hebben we het eigenlijk altijd over. Maar Hebreeën 4 vers 16 spreekt over de troon van genade. En laten we daar eens even heen gaan. Hebreeën 4 vers 16. Hebreeën, dat is geschreven aan de Hebreeën, niet aan het lichaam van Christus. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. Laten we eerst over in gebed. Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zitten. Wij zijn in Christus en u ziet ons ook zo en daar zijn we u dankbaar voor. Ik bid ook, Vader, dat uw woord ons licht geeft weer en dat uw geest ons in onze stand licht mag geven, Vader. En zodat we opgebouwd mogen worden, gesterkt, vermaand, geleerd en verblijd, Vader. Dat vraag ik voor ons allemaal en dank ik in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Ja, de troon van genade. Ja, wij zitten daar in feite al. Want wij leven in de bedeelde genade. De uitdeling van genade, het woord zegt het al. En dat is niet de wet. En wij zijn gezet in de hemel. En daar zit God, de Vader. En de Hebreeën schrijver zegt, laten wij dan met vrijmoedigheid toegaan. Nou, wij hebben dus ook vrijmoedig. Wij lezen de brief van Paulus, maar we lezen de hele Bijbel. En soms kom je gemeenschappelijke waarheden tegen. Wij hebben ook vrijmoedig toegang om tot de Vader heen te gaan. We hebben geen bemiddelaar nodig, we hebben geen dominee nodig, we hebben geen priester nodig. Rechtstreeks toegang. En de Hebreeën schrijft, met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Dat is de troon van genade. Voor hun is dat dan het nieuwe verbond natuurlijk. En de geest die in hun harten de wet schrijft. Bij ons, wij worden gesterkt door de geest in de inwendige mens. Maar wij hebben ook elke dag genade nodig, toch? Wij zijn uit genade door het geloof gered, zeer zeker. Maar we zijn een nieuw schepsel, maar we hebben nog steeds die zondige natuur in ons. En hij zegt daarom ook, laten we gaan naar de troon der genade toe gaan, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Dus omdat wij hulp zullen krijgen in de tijden dat het nodig is. De tijden van nood. Dus ja, wij hebben elke dag genade nodig, dat hebben zij. Wij ook, want wij verdienen niks. Wij kunnen niks voor God verdienen, het zelf doen. Hij moet het in ons doen. En is dat genade of niet? Ja, dat is genade, want wat kunnen wij nou toch doen? Wij mogen blij zijn dat hij ziet in ons in zijn zoon. Maar in ons dagelijks leven krijgen wij het met alles en nog wat te maken. En God geeft genade, ja. Er zijn, je zou kunnen zeggen, diverse soorten genade. Je hebt genade om te dienen. Je hebt genade om te leven, om te geven. Genade om te lijden. Genade om te sterven. Het is allemaal genade dat hij ons geeft. We leven nu in de bedeling der genade. Een unieke tijd. Dat betekent een uitdeling van genade. Dat zijn de leefregels van ons. Voor de genade was het onder de wet. Dus dat was bij Mozes, van Mozes tot Paulus, leefde men onder de wet en toen het nieuwe verbond. En dat waren de leefregels voor de gelovigen toen. Dan moest je aan de wet houden. Maar nu is het genade. En als één ding niet hetzelfde is, dat is genade en dat is wet. Die staan tegenover elkaar. Dus als het uit de wet is, is het niet uit genade. En als het uit genade is, is het niet uit de wet. Dus je moet een keuze maken. Nou, die keuze, die is, ja, dat is de brief van Paulus. En gaan we mee naar 2 Korinthe 9 vers 8. En We hebben ook een staartje, zo'n grafiekje, dat heb ik ooit een keer gemaakt. Op de Vrouwendag heeft Paulus dat ook laten zien. Dat Paulus over genade spreekt. En dan zie je zo'n enorme uitschuif, zo'n grafiek, zo'n staaf. En dan zie je daarna, zie je het allemaal veel minder. Het is vooral de apostel Paulus die over die genade spreekt. En in 2 Korinthe 9 vers 8 zegt Paulus, en God is machtig, hij is dus in staat, alle genade, dus alle genade, ik bedoel, is niet meer, het is 100%, alles, alle genade, te doen overvloedig zijn in u. Dus er is allerlei genade die God in staat is om overvloedig zijn werk te doen in ons. Opdat met de bedoeling, dus die genade die is aanwezig, met de bedoeling dat gij, en dat zijn wij, in alles, dat betekent dus er is niks uitgesloten, in alles, alle tijd, dat betekent dus ook altijd, er is geen moment van in je leven dat Gods genade niet iets kan doen in jouw leven, want Paulus zegt, alle genade, het is overvloedig in u, hè? In mij dus. In alles, alle tijd en dan alle genoegzaamheid hebben. Dat wil zeggen, het zal altijd zijn werk doen in voldoende mate. Je zal er nooit aan tekort komen. Het zal jou altijd tevreden kunnen stellen. Het zal je altijd kunnen helpen. Te bekwame tijd, zegt de Hebreeën schrijver, ja? Dat hij in de tijden van nood zal die genade genoeg zijn voor jou, dat hij dat kan doen. En dan, tot alle goed werk overvloedig moet zijn. Dus tot alle goede werken kan die genade overvloedig in jou zijn. Dat is wat hier staat, hè? Alle, alles, allen, alle. Allemaal, alle. En dat is de genade. De rijkdom van zijn genade is overvloedig. Het is gewoon, er komt gewoon geen eind aan. En wij kunnen dus functioneren met die genade in alle facetten van ons leven. Nou, laten we eens denken bijvoorbeeld aan genade om zalig te worden. Wat zegt Efeze 2 vers 8 en 9? Daar hebben we genade voor, ja, gekregen. Efeze 2 vers 8 en 9, wat zegt Paulus daar? Bekende tekst, ook een beruchte tekst zou je kunnen zeggen, omdat hij ook verkeerd uitgelegd wordt. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Zie je, het is genade dat je gered bent geworden. Hoor. Het is niet uit de werken die wij gedaan zouden hebben. Het is uit genade, wat is genade? Genade, we kennen het, onverdiende gunst. Genade is ook iets, dat kan je zeggen, dat wat vreugde brengt. Genade brengt altijd vreugde. Ik zou niet kunnen bedenken iets dat genade geen vreugde zou brengen. Inderdaad, je krijgt iets wat je niet verdient. En bij God, als hij krijgt, als hij gaat geven wat je verdient, nou, dan weet je, kijk maar bij de grote witte troon, wat dan het resultaat is. En dat geeft hij jou niet. En dat is genade. En wij zijn dus uit genade zalig geworden, en dan door het geloof. Dus gewoon puur door geloof alleen, en dat niet uit u, het is Gods gave. Dus wat is de gave van God? Dat is die redding, want het is genade. Je krijgt iets wat je niet verdient, je krijgt het wel. Het is een genadegift van God. En dat is de genade om zalig te worden. Dus niet door een wet, niet door de wet, niet door de kerk of door religieuze werken. Want het staat ook onder, niet uit te werken opdat niemand roemen. Het is uitgesloten. Er kan geen mens roemen voor God. En kijk met mij ook even in Titus 2 vers 11. Titus 2 vers 11. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Zie je, het is een genade, niet zomaar. Genade, God geeft jou genade. Nee, het is genade die zalig maakt. En dat is zo uniek met deze brief. Die kunnen we ook altijd gebruiken, deze tekst, in verband met de wet. Want ja, wat is de wet? De hel verdoemt de wet. De wet verdoemt de mensen alleen maar. Die kunnen mensen alleen maar naar de hel en naar de eeuwige poel, de poel des vuurs sturen. Nee, de genade die zalig maakt, is verschenen aan alle mensen. Dus de genade is ook voor iedereen, hè? En soms zie je, ja, of hoor je de vreselijkste dingen die gebeuren. En dat je denkt dat mensen, waartoe die in staat zijn de vreselijkste dingen te doen. Ja, en toch denk je, weet je dan, ja, op de laatste minuut van zijn leven kan hij de Heer aannemen. En die genade is voor ons daarom ook eigenlijk gewoon niet te vatten. Het is soms gewoon te groot. Maar ja, die zondige natuur, kijk, dat ik bepaalde dingen niet doe, is ook niet omdat ik beter ben. Ik heb geluk gehad dat ik goed, in een goed milieu ben opgegroeid. Ik ben christelijk opgevoed in een beschermde omgeving. Als ik in de achterbuurt van Chicago had geleefd en tussen de bendeoorlogen had gezeten, ja, dan weet ik ook niet hoe ik. Ik bedoel, met andere woorden, ik ben ook in staat, met mijn zondige natuur, dat soort dingen te doen. Dat willen we natuurlijk niet graag zeggen van onszelf. Maar dat is wel zo. Want die zondige natuur is bij iedereen hetzelfde. En dat brengt maar één ding voort, dat is de dood. Dus die genade is verschenen aan alle mensen. De grootste zondaar, hij kan zalig worden, want die genade is onbeperkt en is voor iedereen. Want Christus heeft die straf gedragen. Dus dat is punt 1, genade om zalig te worden. Ja? Genade, overvloedig, ja? In alle situaties heeft hij genade. Nou, daar begin je natuurlijk mee, ja? En dan hebben we nog een specifieke, unieke genade. En gaan we mee naar Handelingen 20, vers 24. Dat is genade voor een speciale bediening. En Paulus spreekt er vaak over. De genade die aan mij gegeven is, zegt hij dan. En dat kan alleen hij zeggen. Dus dat kunnen wij niet op onszelf toepassen, die genade. Want Handelingen 20, vers 24 zegt Paulus, maar ik acht op geen ding, nog houd mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. En dan heeft hij al heel wat vervolgingen achter de rug. En toch heeft hij het over de loop met blijdschap volbrengen. Dat is ook genade. En de dienst welke ik van de Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het evangelie der genade Gods. Wat heeft Paulus gekregen? Hij heeft de dienst van de Heer Jezus Christus persoonlijk ontvangen met een openbaring toen hij aan hem verschenen is vanuit de hemel. Is de Heer Jezus naar beneden gekomen in zijn verheerlijkte verschijning en is hij aan wie verschenen? De grootste der zondaren. Dat wil niet zeggen dat hij, er zijn nu wel eens dingen wat je hoort, dat denkt, nou dat heeft Paulus niet gedaan. Maar hij heeft de Heer Jezus. Hij was de leider in de opstand tegen de Heer Jezus Christus. Tegen God en zijn gezalfde. Daarom in die zin doet hij, ik ben de voornaamste door der zondaren. En God heeft aan hem juist dat evangelie van de genade Gods aan hem heeft hij het gegeven. Hij zegt, ik heb het ontvangen. Dus het is persoonlijk aan hem overgedragen, aan hem gegeven. Dat is genade voor een speciale bediening. En waarom is dat dan genade? Wat was Paulus? Paulus was een godslasteraar. Ga maar mee naar 1 Timotheüs 1 vers 12. En Paulus is maar al te goed waar hij eigenlijk hoorde te zitten. Namelijk in de hel. Hij verdiende absoluut niet gered te worden. Hij was, vond hij zelf wel rechtvaardig naar de wet, ja. Maar Paulus was ook een trotse man. En 1 Timotheüs 1 vers 12 zegt hij, ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld te hebben. Zie, hij heeft hem in de bediening gesteld. En waarom is het dan zo raar? Nou, die tevoren een godslasteraar was. Hij was een lasteraar van God. Hij had de godslastering begaan. Een zonde tegen de Heilige Geest. De lastering tegen de Heilige Geest. Waarvan de Heer Jezus Christus had gezegd, wie dat doet, daar is geen vergeving tegen mogelijk. Nee, onder de wet en ten tijde van naar Pinksteren, dat de Heilige Geest werd uitgestort. Ja, als je dat niet aannam, dat was de lastering tegen de Heilige Geest, dan was er geen vergeving mogelijk. Onder die bedeling niet, nee. Maar nu leven we in een andere bedeling en Paulus is aan hem is die bediening gegeven. En er is een totaal nieuw handelen van God geïntroduceerd, die was verborgen. En dat noemen we de bedeling der genade. En onder die bedeling kon Paulus, waar hij de eerste van was, kon hij toch gered worden. Maar tegen alle logica in. En daarom is hij bij uitstek de apostel van de genade met het evangelie van de genade Gods. En het is aan hem gegeven. Ik was een godslasteraar, een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend heb gedaan in mijn ongelovigheid. Paulus was ongelovig, zie je? Maar wat zegt hij achteraan? Doch de genade onze Heere is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Zie, de genade is zeer overvloedig geweest. Genade is altijd overvloedig. En die is aan Paulus gegeven. Hij heeft die bediening gekregen. Hij was een godslasteraar. En gaan we mee naar Romeinen 15. Ja, Romeinen 15, vers 15. Dan zien we het nog een keer staan. En Paulus zegt vele malen, de genade die mij gegeven is. En dan spreekt hij heel specifiek over die bediening. Zijn apostelschap van de heidenen met het evangelie van Gods genade. En in Romeinen 15, vers 15, zeg ik dat goed? Ja. Zegt hij, maar ik heb u eensdeels ter stoutelijke geschreven, broeders, u als wederom dit indachtig makende, dus opnieuw weer in herinnering brengen. Ik zeg nu ook een paar keer dat hij een apostel was, dat weten jullie. Maar toch, elke keer brengen we dat weer in herinnering. En dat moet hij ook doen, want ja, zeker nu ook in deze tijd, dat iedereen de apostel Paulus verlaten heeft, grotendeels. En dat we daarvoor staan. Dat Paulus is een apostel, want waarom? Hij zegt, de genade, kijk, die mij van God gegeven is. Welke genade? Ja. Opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen. En dat was die genade voor die specifieke bediening. Een dienaar van God onder de heidenen. Het was daarvoor nooit gebeurd. Daarvoor was het altijd voor Israël. Die profeten spraken tot Israël. De apostelen voor Israël. De Heer Jezus Christus kwam voor Israël. En nu is er iets unieks. Hij verdiende niet, hij was de grootste zondaar. En hij zegt, ik ben een dienaar van Jezus Christus onder de heidenen. Het evangelie Gods bedienende, opdat de offeranden der heidenen aangenaam worden, geheiligd door de Heilige Geest. De offeranden van de heidenen, wat is dat? Is dat offers brengen op een altaar? Nee. Wat zegt Paulus nu? Hij zegt, ik bid dat gij uw lichaam stelt tot wat? Tot een heilige en levende offerande. Dus mijn lichaam, dat de beschikking staat van de Heer. Dat is de offerande van de heidenen. En dat wordt geheiligd door de Heilige Geest. Als je dus apostel Paulus in zijn evangelie dat daarin volgt. En dat is wat hier staat. En hij is die genade is aan hem gegeven. En hij zegt maar al te vaak, ik ben helemaal niks. Ik ben niks, ik ben niet boven de andere apostelen. Waarom niet? Ik heb de gemeente vervolgd. Dat zegt hij heel duidelijk. Maar als het om de bediening gaat, dan zegt hij, ik ben de apostel van de heidenen en volg mij. En dan bedoelt hij mij, volg wat ik leer. Als de Heer Jezus zegt, volg mij in de evangelie, dan is het ook, volg mij, maar vooral wat ik dus leer. Dat is het. Nou, en dat is dus een genade voor een speciale bediening. En alleen Paulus had deze bediening. Naast hem, degene die hem geholpen hebben, Timotheus, Titus, maar die hebben het allemaal van Paulus. Want Paulus is de enige die het heeft gehoord van de Heer Jezus. Hij was dé apostel van de heidenen. Nou, en dan krijgen we ook, dan hebben we het over de genade ook om te dienen. Want wij willen toch ook graag wat doen, ja? Nou, wij hebben ook genade om te dienen. We zitten toch in Romeinen, kijk in Romeinen 12, vers 3. Wat zegt Paulus daar? Kijk, daar staat het bijvoorbeeld. Want door de genade die mij gegeven is, ik heb autoriteit, zeg ik een iegelijk die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn. Dus denk niet hoger over jezelf dat je bent. Paulus is ook daarin een voorbeeld, hoewel ik niks ben. Je kan beter maar zeggen, ik ben niks, ik kan niks, Heer. En dan kan hij in jou werken. Als jij denkt dat je heel erg veel bent, dan kan de Heer niet veel in je doen. Hè? Dus die dikke ik, zeggen ze tegenwoordig al. Hè? Je dikke ik, ja, die staat dan in de weg. Dat is die dikke ik, dat is die trots. Nee, maar dat hij wijsheid tot matigheid. Wees matig daarin. Heb jezelf een beetje onder controle. Gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Wat is dat? Hij heeft aan iedereen van ons heeft hij de mate des geloofs. Wat is een maat? Dat is een bepaalde maatstaf. Hier op school heb je natuurlijk ook. Vroeger had je zo'n houten liniaal, weet je wel. Dat is dan een meter. En daar meet je alles aan af. Dus je hebt een bepaalde maatstaf. Dus aan ons is de mate wat gegeven des geloofs toegedeeld. Waar meet ik alles aan af? Wat deed ik vroeger en wat deed ik vooral onder de wet ook? Ik mat alles om me heen af en ik doe het vlees soms nog wel eens. En dan was de stand, ben ik dan. Dat zou ik nooit doen, bijvoorbeeld. Met andere woorden, ik ben beter, ja? Dat zou ik nooit doen, dat hij dat doet. Maar de maatstaf ben jij niet, de maatstaf is het geloof. En dat is de gezonde leer. Dat is waar wij alles aan afmeten. Dus niet naar de evangelie, je mag het allemaal lezen, maar de maatstaf is de mate des geloofs. Daar meten wij alles aan af. En dan zie je al zo, want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben en de leden alle niet dezelfde werking hebben. Wij zijn allemaal leden van elkander en ja, zoals een lichaam niet overal hetzelfde werkt. Een vinger doet niet hetzelfde als een oor en een oor niet als een teen. Ze hebben allemaal hun eigen taak in dat lichaam. Dus, en zo vergelijkt hij dat en past dat toe op ons. Kijk maar. Al zo zijn wij velen in één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. Net als een lichaam, wij zijn lid van elkander. Dus dit lid, deze hand staat in dienst van de arm en van de ander en van alles. Elk lid heeft zo zijn taak in het lichaam. En dat past hij op ons toe. We hebben nu gescheiden gaven naar de genade die ons gegeven is. Zie je, hij heeft ook genade gegeven om te kunnen functioneren in het lichaam voor elkaar in het lichaam. Kijk, wij komen zondag bij elkaar dan, gelukkig. Bijbelstudie woensdagavond is er nog steeds voor mij tijdelijk niet. Want daar heb ik nog steeds geen rust over. Want ik wil absoluut, als het weer kan, wil ik dat wel weer gaan doen. Maar, en dan als het kan, hebben we ook dingen die we misschien organiseren met elkaar. Dat is misschien soms te weinig wat we nu doen, dat weet ik. Maar we zijn wel een hecht lichaam met elkaar. Huisgenoten des geloofs. We hebben ook de eenheid des geestes met elkaar. Want wij hebben diezelfde mate des geloofs. Dat heeft hij aan ons gegeven. En hij heeft gaven gegeven naar de genade. Hij heeft verschijnende gaven in het lichaam naar de genade die ons gegeven is. Profetie zegt hij. Zo laat ons die gaven besteden, het zij profetie naar de mate des geloofs, het zij bediening in het bedienen, het zij die leert in het leren, het zij die vermaant in het vermaanden, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid, die het barmhartig doet in blijmoedigheid. Hij zegt hiermee dat wij hebben genade om te dienen. Genade is een gift van barmhartigheid voor mensen die het niet verdienen. En behoudenis is genade. Dienen is ook genade. Ik probeerde eerst de Heer te dienen en dat lukte niet. Ik moest gered worden en dat lukte niet uit mezelf. Daar heb ik genade voor gekregen, dus uit genade ben ik zalig geworden. Nu is het ook in mijn zondige lichaam, wel een nieuw schepsel zijnde, nog steeds genade ook om hem te dienen. Dat is ook een genade, dat is een gift. Hè? Dat moet hij ook weer in mij doen. En hier noemt hij een aantal dingen op waarvan je zegt, hé, maar moeten wij dat allemaal niet doen? Zeker, er is veel meer over te zeggen, want Paulus spreekt ook over dat aan de gemeente zijn gaven gegeven. En dan spreekt hij over in Efeze, laten we daar even heen gaan. En dan moeten we opletten, het woord de water snijden. Want je hebt een gave, je hebt een talent. Talent is, daar ben je mee geboren. Als je bedoelt, in mijn gezin, in mijn kinderen, zijn ze bijvoorbeeld nogal muzikaal. Dat hebben ze echt niet van mij. Ik bedoel, ik luister graag naar muziek. Maar Paulus die speelt gitaar en piano. Nou ja, en Ruben kan heel goed spelen. Rachel speelt gitaar. En je hebt het of je hebt het niet. Je bent mee geboren. Dat is talent. En dat kan je verder ontwikkelen. Maar geestelijke gaven voor de Heer, daar ben je niet mee geboren. Hè? Voor de Heer dingen te gaan doen. En je kent wel die verhalen, misschien uit het verleden, van wat is mijn gift? En er zijn allemaal boeken over. Zoek je gift. Zoek de gaven van God voor jou. Paulus spreekt nergens over dat jij een gave moet gaan zoeken. Ik heb er ook nooit naar gezocht. Dus ja, hoe werkt dat dan? Nou kijk, in Efeze 4 zie je bijvoorbeeld in vers 7. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de mate der gave van Christus. En dat is allemaal vrijelijk heeft hij dat gegeven. Dus hij heeft aan ons de gave gegeven naar de mate der gave van Christus. Nou, doorgaan naar vers 11. En God dezelfde heeft gegeven, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Tot de vermaking der heilig, tot het werk der bediening, tot de opbouwing van het lichaam van Christus. Toen de tijd had je echt waren de mens de gaven. En die een was echt een herder, en de ander was een leraar, en de ander was een evangelist. En er was een apostel, en er was een profeet, dat waren mensen. Maar het was tijdelijk, zolang deze boodschap nog niet compleet was, waren die gaven door God echt gegeven. Dat hebben we nu niet meer. Dus hoe ontdek ik nu wat God nou voor mij in petto heeft? Of wat ik kan doen voor hem? Vroeger dacht je altijd, tenminste ik, als ik gelovig ben, ja, dan moet ik de zending in. Dan moet ik naar Afrika of ik moet naar weet ik veel heen. Dat mag nog hoor. Maar ik heb dat nu niet meer. Want ik denk nu, nee, Mijn plek is hier. Ik wil hier het evangelie van Gods genade. Als er iemand in de gemeente de behoefte voelt om te zeggen, nee, ik heb een brandende liefde voor de mensen in China om daar het genade evangelie te gaan verkondigen, nou, dan gaan we hem steunen. We gaan hem toerusten. We gaan hem steunen, zeker. Maar dat is voor iedereen verschillend. Hoe kom je er nu achter? Het is nu, we hebben die gaven niet meer. Het is nu, lees het woord, geloof het woord en ga dan aan de hand daarvan ontdekken wat dan de gave voor jou is. Wat jij in het lichaam voor je broeders en zusters kan betekenen en ook voor in de wereld. Dan zal je zien dat dat vanzelf zich ontwikkelt en dan maak je daar je keuzes in. Ik heb ooit gekozen, echt gekozen, want ik voelde ook echt die behoefte vanuit het woord, dat ik wilde graag het woord gewoon leren. Ik wilde niet graag dat ik hier wil staan, want ik dacht, ik zei ook van Dof heeft ooit als ze vrij zei. Toen was ik al, waren we al een beetje bezig met elkaar. En nou ja, zondag ga jij preken, Jan. Nou, ik kwam zondag, ik zei de week ervoor geloof ik, ik zei, ga het niet doen, Dof. Ik ga het niet doen. Ik deed in mijn broek, om zo te zeggen. Ik kan het niet, ik kan het gewoon niet. Dus, nou ja, dat is precies zoals het moet eigenlijk. Maar ik had toch wel die innerlijke drang. Dus we hadden bijbelstudies op een gegeven moment, ik wil dat toch gaan doen. En zo ontwikkelt zich dat. En zo ontwikkelt dat voor ieder. Maar kijk, als wij hier bij elkaar zitten, is ook niet voor niks. Iedereen is nodig dat daar koffie staat en zo met gebak. Denk je, ja, dat is minder. Maar dat is niet waar. Want dat lichaam, kijk, die ene hand, daar stuur ik mee, daar start ik de auto mee. En die andere, die zit eigenlijk meestal in mijn zak. Die doet eigenlijk niet veel, toch? Die ene hand doet eigenlijk niet veel. Maar kan ik zonder die hand? Ja. Mijn werk kan ik niet zonder die hand. Toch moppert deze hand nooit tegen die ander, dat hij al die eer krijgt. Want hij doet alles. Ik blader ermee, ik schrijf ermee. Weet je, maar hij doet eigenlijk niet veel. Ik zit in mijn zak, speel met mijn sleutels soms. Maar veel, niet veel, weet je wel. En soms toch, pak je dingen samen breed. Dat heb je toch nodig. En zo is het in het lichaam van Christus ook. Wij zijn allemaal nodig in dat lichaam. En de ene heeft die taak en de ene heeft die taak. En God kijkt niet naar degene die misschien het meest in beeld is. Maar kijkt voor de rechterstoel naar de raadslagen des harten. En die zullen geopenbaard worden. En als dat jouw taak is wat jij doet voor het lichaam van Christus, doe het dan zo goed mogelijk. Maar doe het ter ere van hem. En dat is wat Paulus zegt, doet ook geen ding door twisting of ijdele eer. Want dat is niet waar God nou op zoek is. En zo ontwikkelt zich dat. Dus ja, het is niet een natuurlijk talent of een opleiding of een spreekvaardigheid. Dat je heel goed kan spreken. Ik ben ook eens een keer op een cursus van spreken in het openbaar gegaan. Dat is heel lang geleden hoor. Toen was ik niet eens geloven. Dat hielp allemaal niks. En kijk, Aaron die heeft uiteindelijk het woord van Mozes gevoerd. Ja? Dus het gaat om de talenten. Het gaat om de gave, inderdaad, die zich in die persoon ontwikkelt, die zich daar open voor stelt en zijn keuzes maakt. En ook door anderen gezien wordt natuurlijk. Hè? Paulus zegt ook, leg niemand de handen op voor een ouderling, niet zomaar iedereen. Want je kan ook dingen begeren wat eigenlijk helemaal geen gave is, wat jij gewoon niet kan bijvoorbeeld. We kunnen niet alles. Je kan ook geen directeur van Philips zijn bijvoorbeeld. Ze hebben allemaal zo onze eigen gaven. Ja, dus het is door het geloof alleen gekregen. En waarom? Omdat niemand roemen. Daarom, het is een gave. Dus altijd gaat de eer naar hem in wat wij doen. Nou gaan we mee naar Titus 2 vers 11. Dat is ook een genade. Want hoe word ik nou geleerd? Dat is ook de genade. Titus 2 vers 11 lees ik ook even mee. Dat is punt 1. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Dus aan iedereen, dat weten we. Dus door genade word je gered. Door het geloof alleen. En dan punt 2. En onderwijst ons. Zie je? Dus waar word ik nu door geleerd? Wat onderwijst mij nu? Ik kan de hele Bijbel lezen. En Paulus zegt ook, je kan de hele Bijbel lezen en die is tot lering van ons gegeven. Oké, dat is goed. Natuurlijk, de schepping moet ik weten. En de evangelie. Over Israël. Dat moet je toch allemaal weten als Paulus over Israël spreekt. Moet je toch weten. Ja, waar gaat het over? Over door één mens is de zonde in de wereld gekomen. Ja, wie bedoelt die? Nou, we weten, dat is natuurlijk Adam. Maar ja, vroeger, ik weet nog wel dat ik in de klas zat. Ik keek omheen, bijna iedereen die zat bij mij ook in de kerk op zondag. Maar ja, deze school, dat is zo'n christelijke school. Dat is eigenlijk het voortvloeisel van de school waar ik ooit ook op gezeten heb. Alleen in een ander gebouw. Maar ik zou je zeggen, dat is niet allemaal meer zo vanzelfsprekend. Er zit hier van alles en nog wat. Nu. En er zijn er steeds meer. Als je zegt, Adam, wie is dat? Nooit van gehoord. Dat kun je gewoon niet voorstellen. Maar in die situatie, behalve dan in de religieuze dorpen. Maar in die situatie kom je steeds meer en meer en meer. Dat men gewoon totaal onbekend is met de Bijbelverhalen. Waar wij dus, de ouderen onder ons, in opgegroeid zijn. Dat is onvoorstelbaar. Dus ja, daarom is het ook belangrijk dat je natuurlijk de hele Bijbel ook leert voor jezelf en ook aan je kinderen. Maar uiteindelijk, voor ons dagelijkse leven, moeten wij wel de genade ons laten onderwijzen. En dat zie je in vers 12. En onderwijst ons, dat zijn de gelovigen inmiddels, dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzaken. Dus de genade leert ons. In tegenstelling wat men wel eens zegt, oh, dus dan kan je maar zondigen, ja, onder de genade. Nee, de genade leert juist dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzaken. Stoppen met die goddeloosheid, stoppen met die wereldse begeerlijkheden. Dat leert de genade ons. En dan, matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Dus dat leert het ook. Dat leert dat ik matiglijk leef. Dat is dat je jezelf kan beheersen, onder controle hebt. Niet je gevoel achterna loopt, want dat hoor je ook nog wel eens. Dat is nou ook een reclame, dat hoor je constant. Ik weet niet welke reclame het is, dus het is geen goede reclame, want ik weet niet van wie het is. Maar die zegt op een gegeven moment, en ik volg mijn gevoel, en dat is het beste wat je kan doen. Nou, dat is dus niet zo, want de Bijbel die leert absoluut dat je dat niet moet doen, want het hart is, wat is het? Ja, arglistig, hè? En wie zal het kennen? Dus dat volgen wij niet. Nee, de genade moet mij leren, zodat ik matiglijk en rechtvaardiglijk kan leven in deze wereld. Dat is in de omgeving om ons heen, met de mensen om me heen, rechtvaardig leven. En godzalig leven, dat is godzalig, zalig voor God te leven. In deze tegenwoordige wereld. En dan verwachten de zalige hoop en verschijnende heerlijkheid. Want dat leert de genade ook, de hoop. Dat hij ons komt halen in de lucht. Nou, dus niet de wet kan ons leren te wandelen voor God. Want vragen de mensen, hoe moet je nou voor God leven? Waar haal jij nou je leefregels vandaan? Dan zullen de meesten zullen zeggen, nou ja, de 10 geboden. Toch? De 10 geboden is een wet. Ik ben niet tegen de 10 geboden. Maar de Sabbat hoeven we sowieso niet te houden. En als ik ga proberen 10 geboden te leven, dan is dat eigenlijk met het oog om geaccepteerd te worden door God. Of geaccepteerd te blijven. Dat is wat de wet doet. Leert. Maar de genade is dat niet zo. Je gaat het doen omdat je het niet meer wil. Dus als je op een gegeven moment, toen ik nog voordat ik gelovig was, toen dronk ik veel minder. Nu drink ik weinig niks. Maar toen had ik daar wel een beetje een probleem mee. En toen was ik tot geloof gekomen. En toen kreeg ik niet meer. Toen wou ik het eigenlijk niet meer. Probeerde ik het tegen te vechten. Dat lukte niet. Toen kwam ik tot geloof. En toen wou ik het niet meer. Het was de genade in mij die dat leerde. En toen kreeg je van binnenuit dat het werkte. En ja, op een of andere manier toen dat verdween dan. Dat was de genade die dat in mij deed. Maar onder de wet kreeg dat, lukte mij dat gewoon niet. En zo heeft iedereen zo'n zwakke punten natuurlijk. Maar de wet die leert mij niet te wandelen voor God. En ook de 10 geboden niet. Hoewel Paulus wel de 10 geboden bevestigt. De wet zegt, gij zult niet stelen. Anders. Paulus zegt, die gestolen heeft, stelen nu niet meer. Maar gaat werken met beide handen, geeft hij gelijk de oplossing. Zodat hij ook wat kan geven aan degene die tekort heeft. Dus dat leert de genade. En dat is door de geest die in mij werkt. Door de wet van de geest zou je kunnen zeggen. Het is niet meer door de wet van Mozes. Maar de zaligmakende genade is nu de vaste regel van de Heilige Geest in mij. En die werkt in mij door zijn woorden die opgeschreven zijn door de apostel Paulus. Met andere woorden, als de zaligmakende genade mij onderwijst, die leert mij, wat moet ik dan doen als ik wil leren? Nou, hier ga je naar school en dan ga je in de klas zitten. En wat gebeurt er dan? Ze luisteren naar de leraar Nou, en nu, ja, wij zitten hier nu ook bij elkaar. Maar ik hoop niet dat je alleen op zondag naar het woord luistert, maar dat je de Bijbel leest. Dat is het. Gewoon de Bijbel lezen. En het is makkelijker waarschijnlijk om een boek over je hobby te lezen of over je werk. Dat gaat aan één stuk, dat kan allemaal heel makkelijk. Of televisie te kijken. Maar voor de Bijbel lezen, daar moet je voor gaan zitten. Dan ga je bepaalde dingen, die moet je dan gaan laten. Die ga je dan niet meer doen. Je hebt geen tijd meer om bijvoorbeeld een hobby te doen of de krant te lezen of naar de televisie te kijken of noem maar wat op. Ja, dat werkt toch op een of andere manier. Is dat voor mensen toch vaak moeilijker om de Bijbel te lezen. Ja, ik heb ooit wel eens gezegd, de Bijbel lezen, de hele Bijbel lezen, dat kan in een jaar. Moet je 4 bladzijden gewoon per dag lezen. 3,5 à 4. En nou ja, sommigen die komen uit en dan op een gegeven moment stoppen ze ook. Omdat het toch best misschien wel te veel is. Ja, het kost tijd inderdaad. Maar goed, het is wel zo, als de genade ons moet onderwijzen, dan moet je het woord lezen. Hoe kan het jou anders onderwijzen? Maar goed, dat is dus wel de genade die mij leert. Ik heb ook genade. We gaan even naar Efeze. Efeze 4. Ik citeerde er net al eigenlijk iets over. Dat is eigenlijk het leven. Ik heb genade nodig om te leven. Een genade die mij leert hoe te leven. Ja, dat leert de genade mij. Dus als je kijkt bijvoorbeeld in Efeze 4. Daar spreekt veel over. Dat is de wandel. De genade om voor God te wandelen dus. En niet de wet. En in vers 17 zegt die Paulus. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heer dat gij niet meer wandelt. Gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid des gemoeds. Nou, dat leert de wet toch ook. Nou, Israël moest niet als de heidenen zijn. Want de wet was gegeven. Opdat ze niet deden wat de heidenen allemaal deden. Dus Israël moest bij de wet blijven. Dat was het hek eigenlijk wat om Israël heen stond. En zij moesten binnen dat hek blijven en de wet leven. Dat moesten zij doen, want de heiden die dienden de afgoden. Dus in die zin is er geen verschil. Wij moeten ook niet leven. Ja, wij zijn heidenen, maar hier bedoelt Paulus de heidenen, de ongelovige heidenen. Dus niet leven als de ongelovigen. Dat roept hij in ons toe. Dus ja, oké, waarom? Want die wandelen in de ijdelheid van hun gemoed. Hun denken is ijdel. Het is leeg. Ja, je kan over heel veel dingen denken, natuurlijk, want wie kan stoppen met denken? Niemand kan stoppen met denken. Maar waar denk je aan? Waar word je door vervuld? Met wat je ziet, wat je leest allemaal. Je kan je met alles laten vullen, want het is leeg, dus er kan van alles in. Verduisterd in het verstand, vreemd zijnde van het leven Gods door de onwetendheid die in hen is, door de verharding in hun harten, welke ongevoelig geworden zijn, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven. Dat is wat de ongelovige heidenwereld is om ons heen. En Paulus roept ons op om niet zo te leven, want wij komen uit het heidendom en die natuur die hebben wij nog steeds. En die natuur, de wereld die trekt, zeggen wij wel eens. Maar goed, de wereld omheen is dood. Ik bedoel, ja, het leeft van alles. Maar als ik ga meedoen, dan is niet. Kijk, het kan wel eens verder. Maar ik maak de keus. Ik ga meedoen. Ja? De wereld kan niet. Ik heb geen armen dat hij mij pakt en nu ga je dat doen. Nee. Ik zelf word daar naartoe getrokken. Ja? En nu zegt hij, doch gij hebt Christus al zo niet geleerd. Met andere woorden, doch gij hebt Christus al zo niet geleerd. Ik heb jullie zo niet geleerd. Want Paulus zegt, Christus, ik praat namens Christus. Hè? Dus we praten niet over de evangelie. Indien gij maar hem gehoord hebt. Hoe heb ik Christus gehoord en door hem geleerd? Hoe word ik door Christus gehoord? Wanneer hoor ik Christus en hoe word ik door hem geleerd? De meesten zullen terug naar de evangelie gaan natuurlijk. Maar Paulus zegt, Christus in 2 Korinthe 13, die in mij spreekt. We spreken over de verborgen Christus. Dus ja, indien gij maar hem gehoord en door hem geleerd zijt, dat is weer die genade die jou dus onderwijst. Hè? Moet je lezen. Niet alleen het preken luisteren, maar de Bijbel ook zelf lezen. Dan word je door hem gehoord en door hem geleerd. Want dit woord, dat is zijn woorden. Gelijk de waarheid in Jezus te weten dat gij zoudt. En dan komt die wandel. Gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel. Voordat je gelovig werd. De oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden de verleiding. Dus niet meer wandelen zoals je in die oude mens. De ongelovige persoon die jij was. Paulus zegt in Romeinen 6 ook dat wij moeten die oude mens voor dood houden. En dat is wat je, als je onder de leefregels van de wet gaat, dan ga jij die oude mens juist, die wordt juist opgewekt. Dan gaat die oude mens, ga je proberen op te poetsen en te verbeteren. Maar dat kan je vergeten, want daar is Christus juist voor gestorven. Hè? Je moet die juist opzij leggen, voor dood houden, en je gaat die nieuwe mens leven. En dat kan op één manier, als de genade jou onderwijst. En die gaat jou leren. En die gaat jou ook sterken in die inwendige mens. Heb je problemen in het leven met gedrag, met kleding, met wat ik net zei, met drank, of bedenk maar dingen. Het is allemaal, genade is overvloedig. Hij heeft al, voor al dat soort zaken heeft hij genade, dat jij dat kan overwinnen. Maar dan moet je in de nieuwe mens gaan leven. Niet die oude mens gaan oppassen, maar die oppoetsen, maar in die nieuwe gaan leven. En dat kan. En Gods genade werkt in die inwendige mens. Dus dat betekent, lees het woord, geloof het woord en leef het woord. We hebben zo'n boekje, Leef de genade Gods. Echt een aanrader. Ik heb het al een paar keer gelezen gewoon. Je leest het zo uit. En elke keer dan denk ik, ah ja. Goed om te lezen. Echt over de wandel. En dat ga je kijken, zou het vernieuwd worden. En daar begint in de geest uw genoeds. Word vernieuwd in de geest van uw gemoed. Word vernieuwd in uw denken. En dat kan maar op één manier, want wij kunnen alleen maar op een oude manier denken met onze eigen geest. En dat denken kan vernieuwd worden door de zaligmakende genade van God. En die onderwijst ons daar. Gods geest getuigt in mijn geest. En dat is de enige manier om vernieuwd te worden. De enige manier om vernieuwd te worden is niet door de wet, maar is door de genade. En die stelt mij in staat om een leven te leiden voor hem. We hebben een Bijbel die wij kunnen vertrouwen. We hebben een evangelie wat wij kunnen geloven. Weet u het nog? En we hebben ook een leven wat wij kunnen leiden. En we hebben een Bijbelstudie die we kunnen begrijpen. Die elementen. Maar dat kan je alleen als je het woord en waarheid recht snijdt. En onder genade bent. Daarom, en dan zie je, en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is. In waar rechtvaardigheid en heiligheid. Zie je, je moet zelf die nieuwe mens aandoen. Dat betekent, jij moet een beslissing maken. Je moet het doen. Keus maken. Aandoen. Als ik mijn jas aandoe, de jas komt niet naar mij toe. Ik loop naar de kapstok, ik pak de jas, ik doe hem aan. Zo doe ik ook de nieuwe mens, die doe ik aan. Dat is een keus die je maakt. Nou ja, en dan gaat het ook werken in u die gelooft. En dan zie je in vers 25, legt af de leugen. Vers 26, wordt toornig, maar zondig niet. Allemaal aanwijzingen. Zie je? Dus legt af de leugen, ja. Dus de genade leert ons ook om niet te liegen. Nee, inderdaad. Dus wij bevestigen wel de wet, de 10 geboden. Maar ik ben niet onder die 10 geboden. Want die gaan uit van een ander standpunt. Hè? Je moet het niet doen, want anders. Maar het is niet zo. Ik ben nu zonder zonde. Ik ben nu geen leugen maar in Gods ogen. Ik ben nu in Christus. En daarom... Nou, wat is dan eigenlijk de basis voor alles wat de genade het werk in mij doet? Kijk in vers 4, vers 32. En in vers 30 lees je dat de Heilige Geest, dat we niet moeten bedroeven, want daar zijn wij door verzegeld tot de dag der verlossing. En alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zijn van u geweerd met alle boosheid. Nou, wie kent dat niet? Wie kent niet bitterheid? Wie kent geen toornigheid? Wie kent geen gramschap, geroep? Ik zeg niet dat je het allemaal doet, maar wie kent die gevoelens niet? Ja, ik wel hoor. Ik heb die zondige natuur gewoon nog. En dat komt soms bij mij ook wel eens op. En dat ik wel eens denk, weet je wel. Kan hem wel. Ken hem allemaal wel. Maar dan zegt Paulus, jij zijt jegens elkander goede tieren, barmhartigheid. Zie, dat vervangt hij eigenlijk. Dat is die nieuwe mens. Vergeven elkander. En dan komt het, precies zoals ook God in Christus uw lieden vergeven heeft. Ja, als je dat goed beseft. Vergeven heeft, ik heb die vergeven en ik blijf vergeven, ik ben in hem en zijn liefde die blijft. En waar heb ik het aan verdiend? Ja, dan is het antwoord, ja, ik heb het helemaal niet verdiend. En toch heeft hij alles vergeven en ik blijf ook altijd in die vergeving. Ook al heb ik die zonde, ook heb ik gezondigd, toch zegt hij, Christus heeft uw lieden vergeven. En dat is toch mijn basis, vooral in het leven. Hij heeft alles gegeven in mijn leven. Dat verandert mijn houding ten opzichte van iedereen. Laat ik zo zeggen, dat hoort mijn houding te veranderen. En dat verandert het ook. Absoluut. Als jij weet dat hij jou alles vergeven heeft, dan kan je met de grootste zondaar toch omgaan. Ja? Bij klanten werk ook. Je hebt allemaal wel eens last van een vooroordeel over mensen. Maar als ik in gesprek raak, krijg ik altijd een heel verhaal. Dan denk je, overigens zit weer een verhaal aan vast. En dan heb je toch liefde voor de mensen, terwijl je van nature zo'n persoon eigenlijk helemaal niet moet, weet je wel. Omdat je weet hoe God met jou is omgegaan. En dan ben ik in staat ook die genade aan diep. Dan krijg ik ook genade. Dat is ook genade. Ja, en dat ik dat aan hem ook kan vertellen. Want dat is ook de genade die in mij werkt. Die liefde voor die persoon. Liefde is niet altijd een emotie. Ja? Dat is een houding ook. Ja? De filmindustrie maakt allemaal emotie van liefde. Maar het is een houding. Het is doen. Ja? Nou, we hebben ook... het gaat niet allemaal... Genade, laten we even gaan naar genade, naar 2 Korinthe 9 gaan. 8. 2 Korinthe 8. Zegt Paulus in vers 2 Korinthe 8 vers 1. Voort maken wij u bekend, broeders, de genade Gods die in de gemeente van Macedonië gegeven is. Dus de genade is gegeven aan de gemeente in Macedonië. En dan zie je in vers 2, ze zijn in zeer diepe armoede en in verdrukkingen zitten ze. En dit gaat over of ze geld ook willen geven. Ja, je kan je liefde voor het evangelie heel goed tot uitdrukking brengen, juist door het geven van geld. Juist, omdat wij zitten allemaal zo graag op ons veld. Ja? Maar dat is ook een uitdrukking van liefde voor deze waarheid. Dat je geld geeft. En dan ziet hier mensen, die hebben helemaal niks meer, ze worden vervolgd. Ze zijn in zeer diepe armoede. En toch in vers 3, ze zijn naar vermogen, ik betuig het, ja, boven vermogen gewillig geweest, ons met veel vermaning binden dat wij wilden aannemen, de gaven. Ze hebben gesmeekt, neem dit geld voor ons alsjeblieft aan. Dat is, wij willen dit evangelie steunen. Wij zijn zo blij dat wij het hebben gekregen. Dus daarom steunen wij ook als gemeente, bijvoorbeeld Destruindom, met Zuid-Afrika. En we gaan het binnenkort weer even over hebben, dat we weer een gift gaan doen, een grote gift. Het kost ook een tientje voor een Bijbel om daar te krijgen. Dus dan kunnen we weer een grote gift doen. Dan kunnen we heel veel mensen blij maken. En niet alleen dat een Bijbel gegeven wordt, maar ook door mensen die ook genadige evangelie kennen. Want ja, ik zelf steun ook gereformeerde Bijbelstichting. Niet vanwege de leer hoor. Maar wel vanwege de Statenvertaling dat die nog verspreid wordt en weggegeven wordt. Doen ze veel goede werk in. Dus daar ben ik blij mee. Dat is voor mij de enige reden. Maar gelukkig kennen wij ook mensen, de huisgenoten des geloofs, steunen. En met het woord mensen laten brengen op gebieden waar wij zelf nooit kunnen komen. Dat is het voordeel van internet, dat we dat contact hebben. Oké, je ziet hier, die bediening voor de heilige geschied in vers 4. En zij deden niet alleen gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelf eerst aan de Heere en daarna ons door de wil Gods. Eerst hadden ze zich aan de Heere gegeven en daarna aan ons. Dat wil zeggen, voor degene die voor deze boodschap geven, daar geven we geld aan. Dat is voor die bediening, zodat ook mensen dat evangelie kunnen horen en gered worden. Je ziet hier dus, en dan zie je in vers 12, want indien tevoren de volvaardigheid des gemoeds daar is, zo is iemand aangenaam naar hetgeen hij heeft, niet naar hetgeen hij niet heeft. Nou, hoe geef je onder de wet? Dat weten we allemaal, moet 10% zijn, toch? Ik krijg ook altijd zo'n kaart binnen en dan vaste vrijwillige bijdrage en dan stonden de inkomens bij. Heb je zo'n inkomen gekomen, geef je zoveel. En heb je zo'n inkomen, geef je zoveel. En dan is ook weer de discussie over, ja, is dat dan van je bruto inkomen of van je netto inkomen? Alles soort verhalen. Wat leert Paulus hier? Je geeft jezelf eerst aan de Heere en dan geef je in de verhouding. En dan, kijk in 9 vers 7. En iegelijk doe gelijk hij in zijn hart voorneemt. Niet uit droefheid, dus niet met tegenzin of uit noodwang, dus dat hij gedwongen wordt. Maar God heeft een blijmoedig geven lief. Dus je geeft nu uit vrije wil. En dat is genade om te geven. Niet met je moet, zoals in Numeri of in het Oude Testament. Nee, je moet, je geeft eerst jezelf aan de Heer. En dan geef je in verhouding. Je hoeft ook niet meer te geven als je aan kan, hoeft ook niet. En je geeft het vrijwillig. Een blijmoedig hart. En daarin blijkt jouw liefde voor dit evangelie. Ik afsluit, ik had nog twee punten, maar het wordt te laat. We hebben ook genade voor het lijden. Wat zegt Paulus? En voor ziekte bijvoorbeeld. Wat zegt Paulus in 2 Korinthe 12? Mijn genade is genoeg. De genade is genoeg in verdrukking, in lijden, in ziekte, in tegenslagen. Geeft hij genade voor. En Paulus zegt daarom ook, daarom heb ik ook een behagen in die omstandigheden. Want als ik zwak ben, dan ben ik krachtig. Ik praat niet alleen over de Heer, maar ik ervaar ook zijn aanwezigheid in mij. Dat hij mij kracht geeft in die moeilijke omstandigheden. En we hebben natuurlijk ook een genade om te sterven. Dat is het laatste. Toch? Als je doodgaat, of je weet, ik lig op een ziekbed. Mijn einde is nabij. Wat zegt een gelovige? Nou, heren. Ik ben bereid. Ik wil graag naar u toe gaan. Want ik heb een hoop. En dat is ook een genade. Je hebt genade om te sterven. Je bent niet bang voor wat er komen gaat. Want ik weet, ik heb een aardshuis in de hemel. En dat staat te wachten op mij. En ik ga naar mijn Heer en Heiland toe, naar mijn verlosser. En dan begint het ware leven. Vader, wil u danken voor deze bijzondere boodschap, Vader. Uw woord uit de Bijbel. U hebt genade in alle omstandigheden. En die is overvloedig en in staat om ons in alle situaties te kunnen helpen en toe te rusten. Vader, bedankt voor deze genade. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed, nou, daar zullen we aan toe zijn. Lekker koffie met gebak, want Harry was gisterjarig en Paula is morgenjarig. Dus vandaar deze tractatie.